Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan dominee A.J. van Zuidekom van de Kandelaarkerk. Gerard Putters is de organist. De bloemengoed van vandaag gaat naar zuster C. Neve Eikelboom, Grienstraat 3 in Nieuwendijk. En de deurcollecte is bestemd voor het moeder- en babycentrum in Kiev. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zal Heidi van der Velde de vierde kaars aansteken. En dan zingen we het volgende couplet dan wordt het volgende couplet opgezegd van het kaarsjeslied. Daarna zingen we uit het liedboek Gezang 380. De verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 380, de verzen 1, 2 en 3 zingen we nadat de vierde adventskaars is aangestoken. Na foto en groet zingen we uit het liedboek Gezang 126. Uit het liedboek Gezang 126 zingen we Na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 19, de verzen 6 en 7. Psalm 19, de verzen 6 en 7 zingen we na de lezing van de wet. Na de schriftlezing, Psalm 108. De verzen 1, 2 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 108, de verzen 1, 2 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we de lofzang van Zacharias. De lofzang van Zacharias zingen we na de verkondiging. Na de collecte zingen de kinderen het adventslied. En we sluiten met het liedboek Gezang 124. Uit het liedboek Gezang 124 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit het boek Numeri. Numeri hoofdstuk 22. De verzen 2 tot en met 20. Daarna gaan we verder bij hoofdstuk 22, vers 36. Tot en met hoofdstuk 23, vers 12. Ik zal het even herhalen. Numeri hoofdstuk 22, de verzen 2 tot en met 20. Daarna hoofdstuk 22, vers 36. Tot en met hoofdstuk 23, vers 12. De tekst voor de verkondiging is Numeri hoofdstuk 24, vers 17. Numeri hoofdstuk 24, vers 17 is de tekst. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag weer tot vanmiddag. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten aanwezig, zij die meeluisteren via internet, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat ons voor dominee A.J. van Zuilenkom van de Kandelaarkerk. In de middagdienst gaat ons voor dominee J.G. Schenau uit Goes. Leo Valente, volgende week zondag zal de dienst des woords geleid worden door broeder J.A. Baks. En in de avonddienst zal voorgaan dominee W.J.A. Esther uit S'Gravenmoer. En de dienst begint dan om 7 uur. Dinsdag, eerste kerstdag, is in beide diensten onze eigen predikant dominee Vogel onze voorganger. In de morgendienst wordt medewerking verleend door het kinderkoor Cantante Dominum en in het gelegenheidskoor Testify. In de middagdienst zullen enkele leden van onze gemeente een muzikale bijdrage leveren. Ik wil u nog graag herinneren aan de kerstviering van de zonderschool, morgenavond om 7 uur. En om 6 uur verzamelen de kinderen en ouders voor lichtjesoptocht. Gisteren zijn er een aantal bestelde kerstattenties niet opgehaald. En mij is gevraagd om u daar nog aan te herinneren. En dat kunt u dan na de dienst ophalen in het verenigingsgebouw. Gisteravond is er een preesavond geweest. Daar kon een dvd worden meegenomen voor mensen die u kent om die uit te reiken. De Woodcarver heet die dvd Waarom Kerst? Er zijn nog een aantal exemplaren over. Dus kent u iemand die u daar blij mee kunt maken, dan kunt u die in de keuken ophalen. Dan heb ik begrepen dat Heidi van der Velde de kaars komt aansteken, de laatste van de vier.
Weten we het al? Weten we het al? Het duurt nu nog 2 dagen. Dan is het kerst. Dan is het kerst. Het licht gaat schijnen overal. Vier de kaars, ga maar je gang. Het licht waarvan wij dromen zal nu snel van groot en klein op de aarde komen.
Dankjewel, Heidi. We gaan de dienst beginnen met zingen van gezang 380, de verzen 1, 2 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Wij belijden dat wij in alles van onze God afhankelijk zijn. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hoort nu hoe deze God u welkom laat heten. Genade voor u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. We zingen gezang 126 uit het liedboek. Als je vraagt naar het gebod van de Heer, dan wil de Heer zelf in jouw hart wonen, werken ook door zijn Heilige Geest. Laten we zo eerbiedig luisteren naar Gods wet. God sprak: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen en hem niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, u niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw dienstknecht niet, uw dienstmaagd niet, uw vee niet, en ook de vreemdeling die in uw steden woont niet. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. In Filippenzen 2 lezen we: doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Hou daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Laten wij nu zingen uit Psalm 19 uit de Oude Berijming, vers 6 en 7.
Thank you.
Laten wij nu samen gaan bidden. Onze Vader in de hemel, machtig en heilig God, wij aanbidden u. U bent zo groot, zo machtig, zo heilig. Wat steken wij bij u af, kleine, nietige mensen, die elke keer weer de relatie tussen u en ons onder druk zetten. Wij kunnen onszelf zo onmogelijk maken. Wij kunnen zo falen in ons vertrouwen. Zo eigenzinnig zijn. Zo vol van onszelf. En dan geen ruimte voor de boodschap die u aan ons hebt. We laten het zo makkelijk afweten in relaties. Als ouders naar onze kinderen. En als kinderen naar onze ouders en in allerlei andere verbanden. U vraagt liefde, maar wat maken wij het elkaar soms lastig? U vraagt heiligheid in de omgang met ons lichaam, in huwelijk, in verkering. Heer, hoe makkelijk gaan we onderuit? U vraagt dat we niet in de greep komen van geld en goed, maar dat we vrij staan in die dingen. En ermee werken, elkaar ermee helpen en anderen helpen. U wil dat we oprecht zijn in ons spreken en zuiver in onze verlangens en begeerten. O God, vergeef toch alles waarin we faalden. En maak ons heilig, zuiver ons. En laat er in ons leven veel vrucht van uw geest zijn. Maak ons nieuw. En wees bij ons nu we hier zijn. Nu uw woord open gaat, open ook ons hart. Heer, wij leven in een tijd dat er heel veel over vrede gesproken wordt. En heel veel mensen lachen het ook weg. Die geloven er al lang niet meer in. En dat is ook zo begrijpelijk. Als je alleen naar mensen kijkt. En wat mensen ervan maken. Maar Heer, geef dat wij voor de ernst niet weglopen. Juist ook nu we naar kerst toe leven. Toeleven uiteindelijk naar die tweede komst van Christus. Zegen ons in deze eredienst. Zegent u wie thuis luisteren. En Heer, bereik ook wie er niet zijn en wie uit onverschilligheid er niet zijn. Doe ook wonderen in hun hart, Heer. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, voor jullie is het moment voor de zondagschool, begrijp ik. Er zijn nou een heleboel jongens en meisjes weg, maar er zijn er ook nog een heleboel, gelukkig. Vandaag gaan we het over Biliam hebben ook. Hebben jullie wel eens van Biliam gehoord? Nee? Dan hoor je in ieder geval wat nieuws vanmorgen. Over Balak gaat het. Nog zo'n vreemde naam natuurlijk. Waarvan we zomaar niet weten wie dat is. Toch was Balak een heel belangrijk iemand. Balak was de koning van het volk van Moab. En toen de Israëlieten uit Egypte kwamen, helemaal door die woestijn heen, toen kwamen ze ook in het land van die koning Balak. En die Balak werd daar vreselijk bang van al die Israëlieten. En toen haalde die een tovenaar, Biliam, heel ver weg. En hij vroeg aan die Biliam: wil jij me helpen tegen dat volk van die God van Israël? Nou, daar gaan we eerst van lezen. Ik lees niet de hele geschiedenis, maar we beginnen in Numeri 22, vanaf vers 2 tot en met vers 20. En daarna geef ik aan wat we verder lezen. Balak, de zoon van Zippor, die koning dus, zag alles wat Israël met de Amorieten had gedaan. Die hadden ze namelijk verslagen. Toen werd Moab zeer bang voor het volk van God, omdat het talrijk was. En Moab werd bevreesd vanwege de Israëlieten. Toen zei Moab tot de oudsten van Midian: nu zal die menigte onze hele streek afscheren, zoals een rund het groen van het veld afscheert. In die tijd nu was Balak, de zoon van Zippor, koning over Moab. Hij dan zond boden naar Biliam, de zoon van Beor, naar Petor, dat aan de rivier ligt, naar het land van zijn volksgenoten, om hem te ontbieden met deze woorden: er is een volk getrokken uit Egypte, zie het overdekt de oppervlakte van het land, terwijl het tegenover mij gelegen is. Nu dan, kom toch en vervloek me dit volk, want het is sterker dan ik. Misschien zal ik dan in staat zijn het te verslaan en uit het land te verdrijven. Want ik weet, wie u zegent, die is gezegend, maar wie u vervloekt, die is vervloekt. Toen gingen de oudsten van Moab en van Midian met het waarzeggersloon bij zich op weg. En bij Biliam aangekomen brachten ze hem de woorden van koning Balak over. Hij dan zei tot hen: overnacht hier deze nacht, dan zal ik u bescheid geven, zoals de Heer tot me spreken zal. Toen bleven de vorsten van Moab bij Biliam. God nu kwam tot Biliam en zei: wie zijn die mannen bij u? En Biliam zei tot God: Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, heeft op mij de boodschap gezonden: zie, er is een volk dat getrokken is uit Egypte en dat de oppervlakte van het land overdekt. Nu dan, kom, vervloek het mij. Misschien zal ik dan in staat zijn dat tegen te strijden en zal ik het verdrijven. Toen zei God tot Biliam: u zult met hen niet meegaan. U zult dat volk Israël niet vervloeken, want het is gezegend. En Biliam stond 's morgens op en zei tot de vorsten van Balak: ga naar uw land, want de Heere weigert mij toe te staan met u mee te gaan. Toen begaven de vorsten van Moab zich op weg. En bij Balak aangekomen zeiden ze: Biliam weigert met ons mee te gaan. Maar Balak zond opnieuw vorsten talrijker en aanzienlijker dan deze. Bij Biliam aangekomen zeiden ze tot hem: zo zegt Balak, de zoon van Zippor, laat u toch niet weerhouden tot mij te komen, want ik zal u rijk belonen. Alles wat u me zeggen zult, zal ik doen. Kom toch en vervloek mij dit volk. Maar Biliam antwoordde en zei tot de dienaren van Balak: al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel van de Heer mijn God te overtreden, door iets kleins of iets groots te doen. Nu dan, blijf toch ook deze nacht hier, opdat ik weet wat de Heer verder tot me spreken zal. God nu kwam tot Biliam, 's nachts, en zei tot hem, nu die mannen gekomen zijn om u te ontbieden, sta op, ga met hem mee, maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, zult u volbrengen. Nou, en dan maakt Biliam ook van alles mee onderweg, daar vertel ik straks in de preek ook nog wel even wat van. En dan lezen we verder in vers 36 tot hoofdstuk 23 vers 12. Toen Balak hoorde dat Biliam in aantocht was, ging hij hem tegemoet tot de stad van Moab in het gebied van de Arnon, aan de uiterste grens van het gebied. En Balak zei tegen Biliam, heb ik u niet dringend laten ontbieden? Waarom bent u niet tot mij gekomen? Ben ik werkelijk niet in staat u te belonen? Maar Biliam zei tot Balak, zie, nu ben ik tot u gekomen. Zal ik wel iets kunnen spreken? Het woord dat God in mijn mond legt, zal ik spreken. Toen ging Biliam met Balak mee. En ze kwamen te Kirjat Gusot. Balak offerde runderen en schapen en zond daarvan aan Biliam en de vorsten die bij hem waren. De volgende morgen nam Balak Biliam mee en liet hem de hoogten van Bamot Baal beklimmen, van waar hij het uiterste deel van het volk zag. Toen zei Biliam tot Balak, bouw me hier 7 altaren en bereid me hier 7 stieren en 7 rammen. Balak deed zoals Biliam gesproken had. En Balak offerde met Biliam een stier en een ram op elk altaar. Daarop zei Biliam tot Balak, ga bij uw brandoffer staan, dan wil ik heen gaan. Misschien zal de Heer mij tegemoet komen, en welk woord hij mij ook doet zien, dat zal ik u bekendmaken. Toen ging hij een kale heuvel op. God nu ontmoette Biliam. En hij zei tot hem, de 7 altaren heb ik gereed gemaakt, en op elk altaar een stier en een ram geofferd. En de Heere legde een woord in de mond van Biliam, en zei, keer tot Balak terug en spreek aldus. Toen hij bij hem terugkwam, stond de koning nog bij zijn brandoffer, hij en alle vorsten van Moab. Toen hief Biliam zijn spreuk aan en zei, uit Aram voerde mij Balak, Moabs koning, uit de bergen van het oosten. Kom, vervloek me Jacob, en kom, verwens Israël. Hoe zal ik vervloeken die God niet vervloekt? Hoe zal ik verwensen die de Heer niet verwenst? Want van de rotsen top zie ik hem, van de heuvels aanschouw ik hem, zie een volk dat alleen woont en onder de natiën zich niet rekent. Wie telt het stof van Jacob? En wie berekent de drommen van Israël? Sterve ik zelf de dood der oprechten, en zij mijn einde daaraan gelijk. Toen zei Balak tot Biliam, wat heb je me gedaan? Om mijn vijanden te vervloeken heb ik je gehaald. En zie, je hebt juist gezegend. Maar Biliam antwoordde en zei, zal ik niet nauwgezet spreken wat de Heere in mijn mond legt? En juist omdat geen macht het volk van God vervloeken kan, vinden we rust bij de Heer. Laten we zingen Psalm 108 vers 1, 2 en 3. mag u het woord van God straks brengen uit nummer 24, vers 17. Maar we lezen dan eerst vanaf vers 10 even, tot en met vers 19. Dus vers 17 is de tekst, maar we lezen vanaf vers 10, hoofdstuk 24, vers 10. Biliam die was geroepen om het volk te vervloeken, maar zegent het volk elke keer. En dan ontbrandt de toorn van koning Balak tegen Biliam. En hij sloeg zijn handen in elkaar en Balak zei tot Biliam: om mijn vijanden te vervloeken heb ik u geroepen. Zie, u hebt nu 3 maal achtereen een zegen uitgesproken. Nu dan, pak u weg naar uw woonplaats. Ik heb wel gezegd, ik zal u rijk belonen, maar zie, de Heere heeft u het loon onthouden. Maar Biliam zei tot Balak: heb ik dan niet tot de boden die u gezonden had gesproken? Al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel van de Heere te overtreden door goed of kwaad te doen uit mezelf. Wat de Heere spreken zal, dat zal ik spreken. En nu zie, ik sta op het punt naar mijn volk te gaan. Kom, ik zal u aankondigen wat dit volk in de toekomst uw volk zal aandoen. Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: de spreuk van Biliam, de zoon van Beor, en de spreuk van de man met het geopende oog, de spreuk van hem die de woorden van God hoort en die de wetenschap van de Allerhoogste kent, die het gezicht van de Almachtige schouwt, neerliggend met ontsloten ogen. En dan komt de tekst: ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob. Een scepter rijst op uit Israël en verbrijzelt Moab's slapen, verplettert alle zonen van Seth. Dan zal Edom een veroverd gebied wezen en Seir zal een veroverd gebied wezen, zijn vijanden, maar Israël zal kracht oefenen en hij zal heersen uit Jacob en de vluchtelingen uit de stad verdelgen. Straks na de verkondiging zingen we uit de lofzang van Zacharias: God doet zijn volk in het licht wonen. De lofzang van Zacharias uit de oude berijming, vers 1, 4 en 5. Gemeente waar de Heer van houdt, broeders, zusters, jongens en meisjes van deze Heer, iedereen die hier of thuis luistert. Vind je dat ook niet een vreemd verhaal van Biliam? Dat is een waarzegger. Biliam, iemand die door God wordt ingeschakeld om het volk van God te zegenen. Een goddeloze waarzegger. Een waarzegger die het heeft over een ster die opkomt uit Jacob. Als je in deze kersttijd dat zo leest, dan denk je bij die ster misschien wel aan de ster van de wijzen uit het oosten. Die zagen ook een ster. En toen kwamen ze uiteindelijk uit bij de Heer Jezus. Maar hoe kan zo'n waarzegger als Biliam, die man die leefde 1400 jaar voor Christus, dat van tevoren al zeggen? Biliam was echt een goddeloze vent. Dat lees je ook later in de Bijbel. Petrus, die schrijft erover in zijn brief. En Judas ook. Dat Biliam iemand was die vooral veel geld wilde hebben. Voor geld wilde die alles wel doen. Ondertussen, Biliam die zegt dat hij wat God hem ingeeft, vertelt. Maar het is dus een geldwolf. En die geldwolf die heeft daar zo'n 600 kilometer voor gereisd. Dus hij kwam, nou ja, zeg maar in afstand een end voorbij Parijs. En de koning van Moab die laat hem komen op zijn ezel. En uiteindelijk die Biliam die voor het grote geld ging, die moet zonder een cent weer terug op zijn ezel. Daar zorgt God voor, jouw God. De levende God, die ondertussen op een heel bijzondere manier zijn plannen met zijn volk en met de wereld, met de ongelovige koning van Moab, presenteert. God presenteert zijn plan voor kerst niet ergens achteraf, waar die Biliam woont, in een ver land, maar hij presenteert zijn plannen echt voor het forum van de koning en zijn ambtenaren. En dan waarschuwt God Moab. Hij waarschuwt de wereld. Want de ster uit Jacob zal korte metten maken met Moab. Waar zeggen Biliam zegt heel ware dingen. Hij bereidt je voor op de komst van Christus. En hij laat zien, hij laat ons ook zien, dat het woord van God dodelijk is als je je niet aan dat woord stoot. Dat is ook de ernst voor ons vandaag. Nou, ik heb 4 onderdelen in mijn preek en het eerste wat we zien is, de levende God bepaalt een bange wereld bij de ster uit Jacob. En dan letten we op de paniek van koning Balak en de rust van Israël. Balak was koning over Moab, zei ik al. En die koning heeft een slechte tijd. Want wat was er gebeurd? Nou, tijdens de regering van zijn voorganger was half Moab door de Amorieten veroverd. En daar stopt het niet. Want dan komen de Israëlieten, die komen vanuit de woestijn, en die hakken eerst die Amorieten in de pan. En nu zwermen die Israëlieten uit over, zeg maar, wat vroeger Moab was. De koning van Moab, die knijpt hem natuurlijk. Want, zegt hij, straks is er van heel mijn land niks meer over. Die horde Israëlieten, die vreet hier de hele streek kaal. Zo zegt hij het. Ruw, maar waar. En koning Balak beseft, ik kan niet tegen die Israëlieten op. En wat doet hij dan? Nou, dan laat hij Biliam halen, die waarzegger, 600 kilometer verderop. Biliam is iemand met een eigen adviesbureau, kun je zeggen. Iemand die voor veel geld dingen zegt waarvan je hoopt dat ze werken. En dat je de toekomst een beetje naar je hand kunt zetten. Nou, koning Balak gelooft dat dus, dat wijsheid voor geld te koop is. Als ik flink betaal, denkt de koning, dan kan Biliam wel wat pep talk leveren aan Moab, zodat ze in Moab weer moed vatten. En dan kan hij Israël de grond inboren, zodat ik dat volk kan verslaan. Woorden die dus Moab moed geven en Israël kraken. Proef je de stress in Moab? En dan moet je naar een ander stukje werkelijkheid kijken in deze wereld. De Israëlieten. Die kamperen in alle rust in die velden van Moab. En die Israëlieten, die hebben zelfs niet door dat Moab zo in paniek is. Die zitten daar in die vlakte. En die kijken dan wel eens tegen die bergen van Moab op. Er waren bergen van zo'n 800-900 meter hoogte. Daar keken ze tegenop. En op een gegeven moment zagen ze daar een geweldige rookpluim daarboven op die berg. Misschien zullen ze zich afgevraagd hebben, wat zal dat zijn? Maar ze zullen nog niet beseft hebben dat dat een offer van Biliam is. Die hen zou moeten vervloeken. Dus, wat zie je, terwijl God over zijn volk waakt, is Israël zich van geen kwaad bewust. God heeft alles onder controle. En als God alles onder controle heeft, dan mag jij je veilig weten. Waarom? Waarom mogen wij ons veilig weten als wij in geloof spreken en leven? Later zegt Mozes, en dan komt hij ook op deze geschiedenis terug in Deuteronomium 23. Omdat de Heer u lief had, zette hij de vloek van Biliam om in een zegen. Omdat God zijn volk lief had. Nou, daar heb je het wonder van geloof, mensen. Zegen, voorspoed, rust, vrede. Dat is niet iets wat je verdient. Je hebt er geen recht op. Als we dat gaan denken, dat wij het verdiend hebben, dat we recht hebben op Gods liefde, dan worden we heel zelf ingenomen, dan worden we onuitstaanbare mensen. Maar als God je zijn liefde geeft, dan is dat puur genade. Nou, met kerst zie je dat heel concreet in de liefde van Christus. Engelen zingen dan, God heeft in mensen behagen. Dat is Gods hart klopt voor mensen. Kijk naar Christus, dan zie je het diepe van de liefde van God. Nou, en in die liefde vindt een mens rust. Niemand kan je wat maken als deze God voor jou is. Zonder deze Heer is het leven alleen maar verwarrend en onzeker. Vandaar die paniek in Moab. Maar je hebt ook die rust in Israël. Als God voor jou is, wie zal tegen jou zijn? Nou ga ik wel een beetje snel in dat eerste punt. Want laten we eerst eens wat beter nog naar Biliam kijken. Dat is het tweede van de preek. De levende God bepaalt een bange wereld bij de ster uit Jacob. En wie is die Biliam dan? Wat doet hij eigenlijk? Nou, ik zei net, die Biliam die had zo zijn eigen adviesbureau. Hij hoort bij een beroepsgroep die in de politiek van die tijd ook heel wat invloed had. En ik moet erbij zeggen, in die adviezen, en dat heb je ook al wel gemerkt, denk ik, daar zit veel bijgeloof in. Mensen als Biliam, die zeggen dat ze dromen kunnen uitleggen. Ze bestuderen ingewanden van geslachte beesten om belangrijke dingen uit de toekomst te kunnen zeggen. Alleen, met Biliam is iets bijzonders, want hij krijgt blijkbaar ook boodschappen van God door. Het is een goddeloze vent, en toch krijgt hij ook boodschappen van God, lezen we. Als die groep ambtenaren van de koning van Moab bij hem komt en hem vraagt van, komt u mee naar onze koning, naar Moab? Dan zegt hij, nou, blijf hier een nacht. Dan vertel ik morgen wat de Heer mij ingeeft. He, op zo'n moment in dat verhaal, dan denk je van, hey, zou zo'n goddeloze Biliam God nou echt kennen? Hij wekt wel die indruk. In hoofdstuk 22 vers 18 heeft hij het zelfs over de Heer, mijn God. En dat kan dus zo'n goddeloze vent doet alsof God ook zijn God is. Dat kan ook een handigheidje van hem zijn. Zo van, ik werk met zoveel goden, het is mijn professie. Het is mij niet gauw te ingewikkeld. En dat hij zich ook even die God van Israël eigen maakt. Maar als hij een nachtje geslapen heeft, of niet geslapen heeft, maar de nacht is voorbij, dan is wel duidelijk, God is hem verschenen. En Biliam mag niet mee naar Moab. Israël is Gods volk en Biliam moet er afblijven. Nou, de hele delegatie weer terug, 600 kilometer, zijn ze bij de koning. De koning laat zich niet uit het veld slaan, stuurt een tweede delegatie met nog meer geld. En nu gaat Biliam wel mee. Maar, zegt God, je mag alleen doen wat ik jou opdraag. Nou, als Biliam nou echt God gekend had, hè, dan zou hij echt niet meegegaan zijn. Dan wist hij wel, die God van Israël zal zijn eigen volk nooit vervloeken. Maar Biliam gaat wel mee. Hij hoopt op geld. Hij hoopt dat hij met zeg maar wat vage boodschappen die koning Balak ter wille kan zijn. En dat hij met die vage verhalen ook de God van Israël wat ter wille kan zijn. Hij denkt dus heel menselijk van God. Hij wil de kool en de geit sparen. En dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet Balak ter wille zijn, die het volk van God wil vervloeken, en de Heer ter wille zijn, die zijn volk alleen maar wil zegenen. En toch gaat Biljam op reis. Het grote geld lokt. En dan moet je kijken, ik heb dat net niet voorgelezen, maar dan kijken we toch eventjes naar samen hoe de levende God dan echt een spelletje gaat spelen met die prutser van een waarzegger. Biljam die is nog maar net op weg. En dan zet God een engel met een getrokken zwaard op de weg om Biljam tegen te houden. Prachtig verhaal. Maar die stomme Biljam, die ziet de engel niet. Zijn ezel wel. Wat een ironie. Die ezel ziet die engel staan en die loopt van de weg af het veld in. Maar die stomme Biljam ziet de engel niet. Hij drijft zijn ezel weer de weg op en zegt, stom beest, lopen jij. En dan komen ze op een smal weggetje. Aan beide kanten een muur. En weer staat die engel daar. Maar Biljam ziet de engel weer niet. Die ezel wel. En die gaat helemaal naar de kant. En het been van Biljam komt helemaal klem te zitten. En dan slaat Biljam zijn ezel. Zodat hij wel verder moet. En dan gaat die engel in een heel smal poortje staan. De ezel kan niet om de engel heen. Maar die helderziende Biljam, die blijkt zo verblind door het grote geld, dat hij niet meer ziet wat er om hem heen gebeurt. Allerlei voortekens ontgaan de helderziende. Wat een ironie. Pas als hij voor het oog zo'n stomme ezel tegen Biljam gaat praten, dan ziet Biljam in dat hij verkeerd bezig is. En dan zegt hij, ik heb gezondigd. Ik wist niet dat u, God, mij de weg versperde. Maar als ik doe wat slecht is in uw ogen, dan ga ik wel terug naar huis hoor. Biljam is in één keer beleefd tegenover God, lijkt het. Aan de ene kant dan lijkt het alsof hij zijn zonde beleidt. Maar het liefst gaat hij door in de zonde. En zegt God tegen hem, ga maar door jij, ga maar door. Al voert deze weg naar de afgrond, ga jij maar door. Maar denk erom, je mag alleen zeggen wat ik je opdraag. Biljam, die wil nog steeds het volk van God vervloeken. Alleen daar is geld mee te verdienen. Zijn kijk op geld vertroebelt alles. Maar God laat niet toe dat zijn volk vervloekt wordt. Maar hij gebruikt Biljam om de boodschap van het evangelie in die bange wereld van Moab bij koning Balak te krijgen. Daarover straks. Eerst komt Biljam bij Balak, bij de koning aan. En die koning die staat natuurlijk al vol ongeduld om hem te wachten. Kon je niet eerder komen, man? Dacht je dat ik je niet kon betalen? Biljam reageert, ja, aan de ene kant als een willoos slachtoffer. Maar ik ben er nou toch? Maar of ik iets kan zeggen, dat weet ik niet. Alleen wat God mij in de mond legt, zal ik kunnen zeggen. Aan de ene kant doet Biljam alsof hij een soort slachtoffer is. Ik kan niet tegen die God van Israël op, maakt hij duidelijk. En aan de andere kant dan probeert hij nog heel gewichtig te doen. Hij laat een enorm offer brengen. 7 altaren. En op elk altaar een stier en ook een ram. Sterke offerbeesten. De wereld zonder God, die kan heel gewichtig doen. Zo van geld speelt geen rol. Wij investeren wel. Biljam die houdt van kwaliteit. Van grootheid. En dan kan hij van die sterke beesten straks de ingewanden bestuderen. En hij doet dat op plekken die de koning aanwijst. Plekken, hè, zo'n 600, 700, 800 meter boven het volk van Israël. Een geweldig uitzicht. Maar als hij wat gaat zeggen, dan is het inderdaad alleen wat God hem te zeggen geeft. De eerste keer dan zegt hij van mensen, kan ik vervloeken als God niet vervloekt? En dan zegt hij in 23 vers 9, ik zie een volk dat afgezonderd leeft. En dan bidt hij, mogen ik sterven zoals die rechtvaardigen sterven. Hoor je wat Biliam eigenlijk zegt? Biliam zegt eigenlijk van, dat volk, dat is een heel apart volk. God heeft dat helemaal apart genomen. Afgezonderd. En mogen ik sterven zoals zij. He, dus, Biliam die heeft blijkbaar door, zelfs in hun sterven, gaat er voor die Israëlieten een wereld open. Nou, eigenlijk is dat gewoon al de troost ook die wij hebben. De troost van zondag 1. In leven en sterven ben ik van Christus. En in mijn sterven word ik direct tot Christus mijn hoofd opgenomen. Nou, een weldenkend mens wil graag bij zo'n volk horen. Maar koning Balak is boos als hij dat hoort. Waarom vervloek je ze niet? En dan brengt hij Biliam naar een andere plek. En dan gaat hij weer zo'n groot offer brengen. Bestudeert weer de ingewanden. En vertelt vervolgens, in 23 vers 19, God is geen mens dat hij zijn woord zou breken, zou terugkomen op zijn besluit. De Heer, hun God, is in het midden van dat volk. Hij is de God die hen al uit Egypte heeft gehaald. De God van Israël is geen God van vage beloften, van spreuken die je nu is zo en dan weer zo moet uitleggen. Hij is niet als die goden van Moab, die nu is dit en dan weer dat zeggen. Bij wie je altijd een poging kunt doen je geluk te beproeven. God is geen God van waarzeggerij. Maar de levende God is duidelijk. Hij laat de bange Balak, het bange Moab, en hij laat ons vandaag weten dat je niet om hem heen kunt. Hij laat zijn plannen zien en horen. En die dwaze koning die sluit zich helemaal af voor die God van Israël. Uiteindelijk stuurt hij Biliam weg. Woedend is Balak. Je krijgt geen cent van me, zegt hij. En dat is door toedoen van die God van Israël. Zie je wat hier gebeurt? Bange mensen die staan oog in oog met het spreken van de levende God. En ze kunnen niet tegen hem op. En toch willen die mensen zich niet aan deze God overgeven. Maar ze volgen hun eigen verlangens en ze proberen zichzelf in het zadel te houden. Als je dat ziet, bedenk dan ook eens voor jezelf. Wat doe jij? Bedenk, je kunt om God niet heen. En dat merk je als je blijft luisteren. Je hoeft ook niet om hem heen. Biliam gaat snel weg. Maar eerst houdt hij de koning nog een visioen voor. Van de toekomst. Laten we kijken. Dan gaat het over die ster uit Jacob. Wie is die ster? Het is, als je die profetie zo leest, dat Biliam wat vaag spreekt. Wat ik zie, zegt hij, dat is niet iets van vandaag of morgen, maar het is wel bloedserieus. Moab wordt vernietigd. Hoe? Doordat er een ster uit Jacob opkomt. Een scepter uit Israël, een koningstaf. Ster en scepter. Dat wijst dus op een koning. Iemand met goddelijke glans. Wat bedoelt die Biliam? Nou kun je zeggen, Biliam bedoelt denk ik niemand. Biliam weet niet wat hij zegt. En toch, God maakt iets duidelijk. Uiteindelijk kun je hier denken aan Christus. Je kunt denken aan die ster die scheen voor de wijzen uit het oosten. Magiërs die door hadden. Er is een bijzondere koning geboren. En wellicht dat die wijzen uit het oosten uit dezelfde omtrek, uit dezelfde streek kwamen als ook Biliam. En dat ze de verhalen van Biliam heel goed kenden. Nou, in elk geval, die wijzen uit het oosten die komen. En bij die ster mag je denken aan Christus. Op de laatste bladzijde van de Bijbel heet hij de stralende morgenster. Straks zingen we met de lofzang van Zacharias dat er een stralend licht over mensen opgaat die helemaal moedeloos in de sfeer van de duisternis en van de dood zitten. Je mag aan Christus denken. En dat duurde nog 1400 jaar voordat Christus kwam. Maar ook voor de tijd daarvoor had deze profetie zijn betekenis. Uiteindelijk kun je zeggen, heeft de Heer Jezus niet zozeer gevochten met mensen uit Moab. Maar David heeft Moab verslagen. Je leest dat in 2 Samuel 8. En in die oorlog ging het er heel hard aan toe. In de tekst lees je, de koning verbrijzelt de slapen van Moab. En dat kun je opvatten als Moab werd de schedel ingeslagen. Maar die slapen van Moab, dat was ook wel een beeldspraak voor zeg maar de berghellingen van Moab. En dat is dan de bedoeling, David heeft heel Moab veroverd. Wat Biliam profeteert, dat wordt om te beginnen waar, al in de tijd van koning David. En door die andere koningen die met Moab streden. En uiteindelijk gaat het dan over koning Christus. Moab moet weten, wij leren het hier zeker. De koning van Kerst is niet een onschuldig figuur. Maar het is iemand die uiteindelijk heel deze wereld op zijn kop zet. Hij brengt een koninkrijk dat zijn weerga niet kent. Inderdaad, redding voor mensen die alles van hem verwachten. Maar bedenk, als je niet voor hem op je knieën gaat, dan is dat wel je dood. En daarmee kom ik bij het laatste van de preek. Die ster die vraagt om ons geloof. Via Biliam presenteert God het evangelie op het hoogste niveau aan Moab. Aan de koning. En je kunt zeggen, het was geen mooie boodschap voor Moab. Maar ook een harde boodschap kan een heilzame boodschap zijn. De Heer beschermt Moab ook tegen zichzelf, kun je zeggen. Die koning moet weten, als je verzetten gaat tegen dat volk van mij, tegen dat volk van God, dan ben je hopeloos bezig. Je zult je doodvechten. Doe het niet. Sluit je liever aan bij dat volk en bij de God van dat volk. Maar het trieste is, Biliam luistert zelf al niet, de boodschapper. Hij is een instrument in de hand van God. En God opent zijn oog voor visioenen. Hij kan alleen zeggen wat de Heer hem opdraagt. Hij kan er niet onderuit in de Heer zijn meerdere te erkennen. En toch Biliam geeft zich niet aan God over. Hij wordt geen ander mens. Hij blijft zich verzetten. Dat kan dus. Je krijgt het woord van God op je hart. En je sluit je af. Dat stelt ons ook voor vragen. En dan Balak. Die stuurt Biliam weg. Balak denkt zo van het woord van de God van Israël af te zijn. Maar Balak komt erachter. Je kunt God niet doodzwijgen. Als zijn boodschap je niet uitkomt. Als al je geld en al je macht zijn niet toereikend om God het zwijgen op te leggen. En trek het maar door van naar vandaag. Deze wereld, die gaat eens op de schop. Niet vanwege een Maya-kalender. Of van een of andere vaag figuur op de Veluwe die een reddingsboot in zijn tuin zet voor 50 mensen. Maar als Christus komt, die ster uit Juda, dan is er maar één begaanbare weg. Geef je over aan hem. Geef je verzet op. Geef je eigenzinnigheid op. Geef je gewonnen aan God, aan die ster uit Jacob. En laat hem koning zijn in je leven. En je gebruik je tijd om hem te leren kennen. Om je in zijn woord te verdiepen, mensen. En sluit je aan bij het volk van deze ster. Om te delen in de zegen waarin de Heer zijn volk laat delen. En dat is dan ook het laatste. Wees dan ook zelf een ster. En vanmorgen zien we hoe de Heer via Bidia met zijn boodschap over die ster aan het hoogste adres van die donkere wereld van Moab komt. Vandaag zijn wij, bent u en jij en ik, sterren die schijnen in een duistere wereld. Ik heb dat gelezen uit Filippenzen 2, aansluitend aan de wet van God. Wij zijn Gods sterren in een duistere wereld. Via zijn christenen, die schijnen als lichtende sterren, komt de grote Christus tot in alle uithoeken van deze samenleving, die aan haar crisis ten onder gaat. Laat je nou op je eigen plek gebruiken als een ster. En gebruik kansen om van je eigen toekomstverwachting te getuigen. En laat de liefde voor je Heer en voor het woord van je Heer van je afstralen. Op de plek waar jij woont, waar jij werkt, waar jij je contacten hebt, waar jij je opleiding doet. Je leeft in een wereld waar veel mensen bang zijn, onzeker, alleen. En dan is het zaak dat je als kerk, als christen afsteekt, anders bent, door de rust die je mag uitstralen. Soms is dat heel spannend. Als je met elkaar van mening verschilt, je spreekt iemand die Christus niet kent en die alleen maar een stukje bevestiging van zijn eigen gelijk wil hebben. Dat is spannend. Dat kun je alleen maar als je heel bewust van de genade leeft en je laat leiden door de geest van Christus. Amen.
Thank you.
Laten we de Heer nu samen danken. Onze Vader in de hemel, we danken u voor de komst van Christus in deze wereld. Een komst zo aangekondigd dat niemand eromheen kan. Het werd aan het hof van Moab bekendgemaakt. Wijzen uit het oosten wisten het. Niemand kon eromheen. In grondeloze liefde gaat uw hart naar uw volk uit. Een volk dat in goede handen is. Al zijn er machten in deze wereld die uw volk kapot willen vloeken. Ondanks alle woeden in deze wereld mogen wij er rustig op zijn. Niemand ontkomt u. Geef ons daarin rust. Geef rust ook aan kinderen van u die zwaar vervolgd worden, die verschrikkelijke dingen meemaken. Heer, ontferm u. Blijf u ontfermen over ons en onze kinderen. Leer ons uw weg te gaan. Heilige Geest, werk in ons hart. In de harten van kinderen, van jongeren. Wij kunnen elkaar niet raken. Maar u hebt macht over de tong van valse profeten. U kunt ezels laten zien hoe ze aan de kant moeten voor uw heiligheid. O Heer, open dan nog heel veel mensen de ogen. En zegen daartoe de verkondiging van uw naam. Ook hier in de kerk. Zegent u onze dominee, dominee Vogel. In zijn werk. In het studeren in uw woord. In het ons daarmee voorgaan. Zegen alle onderwijs aan jongeren. Alle verkondiging van uw naam in deze wereld. Door evangelisatie en zending. Geef dat heel veel mensen geraakt worden. En zegen daartoe ook de manier waarop wij in de wereld staan. En hoe wij ons verantwoorden. En hoe wij vertellen, ook aan mensen om ons heen, van de verwachtingen die we van u hebben. Maak ons vrijmoedig, zodat we in doen en laten, in spreken, sterren zijn die schijnen in een duistere wereld. En dat anderen via ons de weg vinden en zich richten op u. Zegen daartoe ook ons hele leven, in onze huizen, in onze huwelijken, in gezinnen. Geef veiligheid, liefde en trouw. En zegen ons ook als we er alleen voor staan. Als we geen kinderen krijgen. Als u een huwelijk afnam. Doordat u een geliefde van ons afnam. Als ons huwelijk brak. Heer in de hemel, geef ons een thuis binnen de gemeente. Geef liefde en trouw naar elkaar. Wij bidden u voor wie ziek zijn. Voor wie worstelen met problemen waar we zelf niet uitkomen. Als er hulp nodig is, op wat voor manier ook. Heer, gedenk onze samenleving. Zoveel nood is er, zoveel pijn, zoveel eenzaamheid, juist ook in deze dagen. Mensen die ontworteld zijn, dagloos, ontferm u, Heer, en zegen hulp. Zegent u onze overheid en mensen met grote verantwoordelijkheden, op wat voor niveau ook. Help hen, juist ook als ze hun werk in geloof willen doen, maak hen wijs. Gedenk overheden in deze wereld. Geef vrede, Heer, waar de oorlog en de onrust maar doorgaan. Waar mensen het elkaar onmogelijk maken te leven. Waar honger heerst, terreur. O God, laat uw koninkrijk komen. Hoor ons in Christus naam. Amen. Wij willen u van onze rijkdom geven voor de dienst van de Heer. Onze gaven zijn voor de kerkelijke kassen. En daarna komen de kinderen terug uit de zondagsschool.
Goedemiddag, goedemorgen eigenlijk nog, jongens en meisjes. Leuk dat jullie er weer zijn. Jullie hebben een mooi verhaal gehoord, net op de zonneschool. Maar ik ben heel benieuwd of jullie nog weten waar de verhalen de afgelopen weken over gegaan zijn. We gingen op weg naar de koning, in geloof op weg naar de koning. Weet jij het eerste verhaal, het eerste plaat?
Dat de engel van Maria... De engel Gabriel naar Maria toe kwam en Maria een babytje zou krijgen.
Ja, heel goed. Dat weet je nog supergoed. Die plaat staat nu ook op het scherm, zeg maar. En de volgende, want we zijn toen verder gegaan, een week verder waren we. Waar ging toen de plaat over?
Toen Maria bij Elisabeth kwam en ze kregen allebei een kindje.
Ja, super hoor. Goed uitgelegd ook. En toen waren we bij de derde week. En waar ging de derde week? Die staat ook al, dat was vorige week.
Over die man dat hij ging slapen. Jozef.
Ja, heel goed. Jozef was dat, hè? En die ging slapen. En weet, kan jij ook vertellen, wat was er nou bijzonder aan dat hij ging slapen?
Dat hij droomde over de engel.
Ja, de engel die vertelde dat hij, ja, dat hij vader zou worden, hè? Ja, supergoed. En het verhaal van vanmorgen, wat hebben jullie gehoord? Oh. Van de afgelopen weken weten we nog, maar... Ah.
Nou, over dat... even denken hoor. Dat Jozef en Maria zich moesten inschrijven bij Bethlehem, want dat moest van de keizer.
Ja, heel goed. Super. Hey, wil jij misschien ook de plaat op komen hangen? Je hebt het zo goed uitgelegd.
Alsjeblieft. Je mag hem hier zo.
Jozef en Maria op weg naar Bethlehem, dankjewel. Daar gaan we nu ook het kinderadventslied over zingen.
Ons slotlied in deze dienst is gezang 124. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Heere, laat u niet zonder zijn zegen gaan, maar ontvang die dan wel in biddend vertrouwen. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.